Een hele goede morgen, kerk. Wij kunnen er helaas niet bij zijn vandaag, maar op deze manier zijn we er toch een klein beetje bij. We zitten midden in een serie over de opstanding. Jezus ontmoet een aantal mensen na zijn opstanding, heel bijzondere momenten. En daar zijn we naar aan het kijken. De opstanding is niet zomaar een gebeurtenis die we vieren, maar het is een kracht om te ervaren. Ook voor jou vandaag. Dit is het grootste dat er ooit gebeurd is in de geschiedenis van de mensheid. God is begonnen met zijn nieuwe wereld hier op aarde te bouwen. Hij rekent af met onrecht, met gebrokenheid en hij ziet ze aan het bouwen. Zijn koninkrijk is begonnen en het groeit. En elke zondag zou Pasen moeten zijn voor onze kerk. Elke dag zou voor jou een opstandingsdag moeten zijn. En de vraag is, hoe gaan we leven nu we in die opstanding geloven? Hoe gaan we bidden en aanbidden nu we weten dat we een levende, opgestane God aanbidden? Als je die kracht nog niet kent, die ongelooflijke opstandingskracht die je leven op zijn kop zet. Of als je zoiets hebt van, ik heb meer nodig. Dan is vandaag voor jou. Ik geloof dat Jezus heel bijzondere dingen gaat doen vandaag. Als we zijn woord induiken, als we naar dit verhaal gaan kijken. Zijn opstandingskracht is ook voor jou. Is ook voor vandaag. Ik wil vandaag naar een ontmoeting kijken tussen Jezus en Maria. Met Pasen hebben we ze al samen een deel daarvan gelezen, van die ontmoeting. Maar nu wil ik er dieper in duiken. Het is een heel bijzondere ontmoeting. Het is een heel emotionele ontmoeting. En een ontmoeting die zich afspeelt in een tuin. En misschien weet je dat of misschien niet. Tuinen zijn een ontzettend belangrijk beeld doorheen heel de Bijbel. Het is een beetje een rode draad. Tuinen waar leven bloeit en groeit, waar leven is. En het is zo belangrijk om dat te herkennen, om dat te zien. En ik hoop niet alleen vandaag, maar doorheen preken regelmatig om je van die rode draden, van die beelden, van die thema's die door de Bijbel heen lopen, om je die aan te reiken. Zodat als jij de Bijbel voor jezelf gaat lezen, dat je die dingen herkent en dat je weet van, dit is wat hier staat, dit is waar het over gaat. Dit is hoe dat in het grote verhaal past. Dus zoals ik zei, de Bijbel staat vol met beelden van tuinen. Het begint helemaal in het begin, het verhaal van de Bijbel en het verhaal van de mensheid met God de Heer maakte in het oosten, in het land van Eden, een tuin. En hij bracht de mensen die hij gemaakt had naar die tuin. In het begin had God alles goed gemaakt. Alles was op orde. Er was geen gebrokenheid, geen onrecht. Maar dan kwam de mens. En door de foute keuze van de mens, moest de mens uit die tuin. En dan zien we de rest van het Oude Testament allemaal beloftes staan. En de vraag die er doorheen zindert is, gaan we ooit nog kunnen terugkeren naar dit? Naar dit originele plan. Gaat het ooit nog hersteld worden? En dan krijg je allemaal beloftes in het Oude Testament. Ik zou er zoveel kunnen opsommen. Hier is er één, Jesaja 55. Er zullen geen doornstruiken meer groeien. Er zijn dan alleen maar mooie bomen en prachtige struiken. En dan helemaal op het einde van de Bijbel, wanneer alles terug rechtgezet zal zijn. Ook daar staat, aan beide kanten van de rivier stond een boom die eeuwig leven geeft. En die bomen gaven elk jaar 12 keer vruchten. Elke maand een keer. En hun bladeren konden mensen genezen. Helemaal op het einde. Als God alles heeft rechtgezet. En ik heb nog een voorbeeld. Uit het evangelie van Johannes. Waar we uit aan het lezen zijn de voorbije weken. En Johannes gebruikt dit beeld ontzettend veel in zijn evangelie. En hier schrijft hij het op dat Jezus ook zelf dit beeld gebruikt heeft. Jezus zei tegen zijn leerlingen, Johannes 15, ik ben de stam van Gods druivenplant en jullie zijn de takken. God zelf is de tuinman. En dan in vers 4, jullie moeten met mij verbonden blijven en ik met jullie. Want alleen dan kunnen jullie op een goede manier leven. Net zoals er alleen druiven groeien aan takken die aan de stam vastzitten. En aan losse takken kunnen geen druiven groeien. We zijn in een tuin beland met een wijngaard eraan. En je ziet het, dit beeld komt ontzettend vaak terug. En het is niet anders in de tekst die we vandaag gaan induiken. In Johannes 20 staat de ontmoeting tussen Jezus en Maria opgeschreven. En Maria was als eerste bij het graf en we zien dat ze rouwde, we zien dat ze huilde. Eerder staat er dat Jezus haar vrijgezet had. Ze was bezeten geweest, Jezus had haar vrijgemaakt, had haar een nieuw leven gegeven. En ze was Jezus gaan volgen, letterlijk, ze had hem jaren gevolgd. En hier staat ze, haar redder, haar meester, haar verlosser, degene die haar vrij heeft gezet, degene die ze zo goed kende, was gestorven, was dood. En dan lezen we samen. Maria bleef huilend bij het graf staan. En terwijl ze huilde, keek ze naar binnen in het graf en daar zag ze twee engelen in witte kleren. En de engelen zaten op de plaats waar het lichaam van Jezus had gelegen. En de een zat aan het hoofdeinde en de ander aan het voeteneind. De engelen vroegen haar, waarom huil je? En Maria zei, mijn Heer is weggehaald uit het graf en ik weet niet waar hij naartoe gebracht is. En toen ze dat gezegd had, draaide ze zich om en ze zag iemand staan. Het was Jezus. Maar Maria wist niet dat hij het was. En Jezus vroeg haar, waarom huil je? Wie zoek je? En Maria dacht dat het de tuinman was. En ze zei, meneer, hebt u soms mijn Heer uit het graf weggehaald? Vertel me dan waar u hem naartoe hebt gebracht. Dan kan ik hem meenemen. Dan kan ik hem gaan balsemen, kan ik nog afscheid gaan nemen. Maria was gebroken, was in verdriet om het verlies van haar meester, haar redder. En er staat, ze komt uit het graf, ze draait zich om en ze ziet daar iemand staan. En dan staat er, ze dacht dat het de tuinman was. Als je notities neemt, kun je opschrijven, ze dacht dat het de tuinman was. En wat Johannes de schrijver hier doet, is hij wil eigenlijk een belletje doen rinkelen. Hij wil een soort lightbulb moment, hij wil dat het licht bij je aangaat. Hij wil dat je ziet van, hey, we pikken hier in op die rode draad. Dit is waar we zitten in het verhaal. En dit is waar dit verhaal, hoe dat deel uitmaakt van iets veel groters. En iets belangrijks. En Maria komt uit het graf en ze vergist zich, want ze denkt dat het de tuinman is. Maar aan de andere kant vergist ze zich ook eigenlijk niet. En ik denk dat is wat Johannes bedoelt. Ze vergist zich aan de ene kant, maar eigenlijk ook weer helemaal niet. Het is niet toevallig dat Johannes dit hier schrijft. En ik denk het punt is net dat. Er is een tuinman aan het werk, die een nieuwe tuin aan het maken is. Een tuin met opstandingsleven. Jezus is degene die aan het planten is, die aan het zaaien is, die de grond aan het omspitten is, die aan het water geven is. Dit is de opstanding. Er is een tuinman aan het werk, een nieuwe wereld die is aangebroken, een nieuw koninkrijk dat begint. Jezus is koning, hij is tuinman en hij is aan het werk, hij is iets aan het bouwen, de lente is daar, de vogels fluiten, er komen bloesems aan de bomen, bladeren, er is terug groen, het wordt warmer. Die nieuwe wereld is er, Jezus stapt uit het graf en de tuin in. En ze dacht dat het de tuinman was, zie het mensen. En dan lezen we verder. Jezus zei tegen Maria, Maria. Ze had hem niet herkend en hier zegt Jezus nog eens, Maria. En dan gaat het licht aan. Dan ziet Maria ineens wie hij is. Maria ging naar hem toe en zei, Rabboni. En dan fluistert Johannes ons nog iets toe en hij zegt, dat is Hebreeuws, dat betekent meester. Ze ziet wie Jezus echt is. In dit moment herkent ze Jezus en ze erkent Jezus. Zijn opstandingskracht ervaren, daarin gaan leven, begint met Jezus herkennen voor wie hij is en Jezus erkennen voor wie hij is. Vaak is ons zicht zo troebel Door rouw, door verdriet, door gebrokenheid, door zonde, wat dan ook. Jezus wilt helderheid brengen vandaag. Jezus wilt onkruid wieden, geloof ik. Hij wilt helderheid creëren, zodat we hem kunnen zien voor wie hij is. Zodat we hem kunnen herkennen en hem kunnen erkennen. Er zijn zoveel dingen die ons afhouden, zo vaak, van hem te zien voor wie hij echt is. En we kunnen een goed leven leiden, we kunnen allemaal goede dingen doen, ons leven beteren. Het zijn allemaal goede dingen, maar je plant geen tuin, geen bloemen, geen groenten op een plaats waar niet eerst plaats is gemaakt. Waar niet eerst onkruid is gewied, waar stenen zijn weggehaald, waar er helderheid is en duidelijkheid is. Hij is een man die uit het graf is opgestaan. Hij was God die uit het graf is opgestaan. En dat is wat ik geloof. Voor sommigen vandaag is het de dag dat je die sprong gaat maken. Die sprong in geloof. Misschien opnieuw, misschien voor de eerste keer. Voor sommigen is het tijd dat je Jezus, Jezus laat zijn. Zoals Maria. Meester, koning, opgestane Heer. Dat je Jezus uit zijn hokje laat. Dat we al die categorieën en ideeën over hem en Jezus die een brave man was, die mooie dingen zei, mooie dingen deed, dat we die Jezus achterlaten. Maar dat we die Jezus herkennen en erkennen die in dit verhaal is. Die uit een graf komt, die de dood overwonnen is. Dit bizarre en ongelooflijke verhaal dat we als christenen geloven. God is zoveel groter dan wat wij over hem denken. Zo vaak proppen we hem in een hokje van wat hij wel en niet kan en wel en niet mag doen. Slepen we ons kritisch denken, ons ongeloof, ons pessimisme mee. Het is zo makkelijk om alles te rationaliseren en Jezus in onze comfortzone te plaatsen. Laten we samen met Maria Jezus, Jezus laten zijn. Laten we loslaten. Hij wil onkruid wieden vandaag. Helderheid scheppen. Hij is koning. En hij heerst en hij kan alles doen en hij doet wat hij wil. Hij wil vandaag onkruid wieden en hij wil vandaag doorgrond terug vruchtbaar maken. Doorgrond terug vruchtbaar maken. Ik ben opgegroeid tussen de velden en eens per jaar kwamen de tractoren naar buiten en werd de grond omgeploegd. Die vruchtbare grond werd naar boven gehaald. Er werd geplant en er werd bemest. Alles om die dorre wintergrond terug vruchtbaar te maken als de lente kwam. En hier zien we Maria die een ontzettende vreugde in dat moment gekend moet hebben. Jezus, haar Heer, staat voor haar neus, levend. Waar eerst rouw en verdriet waren, is er nu vreugde. Waar de dood als ultieme teken stond van onze gebrokenheid en dat niks dan vernedering en duisternis bracht, is er nu nieuw leven. Zijn we nu een nieuwe schepping in hem, nieuwe mensen. Jezus wil vandaag doorgrond terug vruchtbaar maken, nieuw leven brengen. En dit is het seizoen waar sommige mensen in zitten, met Maria, rouwend, huilend. En dan wil ik zeggen, eer dit seizoen, is belangrijk om rouwen en lijden een plaats te geven. Het is heel toxisch om voorbij te gaan, om in ontkenning te leven van lijden, rouw en afzien, gebrokenheid. Jezus rouwde ook om zijn vriend Lazarus die gestorven was. Maar in het licht van de opstanding, omdat we geloven dat hij is opgestaan en de dood heeft overwonnen, rouwen we, ja, maar we rouwen anders. We lijden, ja, maar we lijden anders. In het vooruitzicht dat die eindoverwinning behaald is, wetende dat hij is opgestaan. Laat hem toe. Hoe dor je ook denkt dat jouw tuin is, jouw keuzes, jouw bagage, jouw verleden, hoe verwilderd je ook denkt dat jouw tuin is, laat hem toe, laat hem werken. Laat van die woestijn een oase maken. Laat hem toe. Vandaag is die dag. En we lezen verder. Maar Jezus zei tegen Maria, houd me niet vast. Jezus, Maria had Jezus vastgepakt. En Jezus zegt, hou me nu niet vast. Ik moet nog omhoog gaan naar de Vader. En jij moet aan je vrienden gaan vertellen dat ik gezegd heb, ik ga omhoog naar mijn Vader. En dan ook, die ook jullie Vader is. En ik ga naar mijn God, die ook jullie God is. En toen ging Maria uit Magdala naar de leerling. Ze zei tegen hem, ik heb de Heer gezien. En ze vertelde alles wat Jezus tegen haar gezegd had. En hier zien we de eerste persoon die getuigt over de opgestane Jezus, die eigenlijk in essentie preekt, is een vrouw. Maar Jezus zegt tegen haar, houd me niet vast. Maria had waarschijnlijk daar in die tuin willen blijven zitten, aan de voeten van Jezus, luisteren naar hem, dingen aan hem vragen, genieten van zijn aanwezigheid. Maar Jezus verlegt de focus. En Jezus zegt eigenlijk, ja, maar er is een hele missie, er is een hele boodschap die het nu uitgedragen gaat moeten worden. Mijn nieuwe wereld gaat van start. En ik wil dat aan iedereen bekendmaken. Ik wil iedereen daarin uitnodigen. En waar Maria had willen blijven zitten, daar in dat moment verlegt Jezus de focus en zegt, nee, het is tijd om erop uit te gaan, om die boodschap te gaan verkondigen. Er is vaak zo'n verschil tussen wat wij willen en wat wij nodig hebben. En het onderscheid tussen die twee maken is zo ontzettend moeilijk voor ons, maar hij weet het. En soms moet onze focus verlegd worden. Soms zijn er hoeken en kanten die er afgeveild moeten worden. Soms moet er gesnoeid worden. Soms zijn er dingen die eraf moeten, die we moeten achterlaten. Soms moet er gesnoeid worden. Jezus is aan zijn tuin aan het werken. En hij is aan het snoeien. En we zien een Maria die hier in gehoorzaamheid doet wat Jezus zegt. En waar Eva in die allereerste tuin, helemaal in het begin van het verhaal, in ongehoorzaamheid inging tegen wat God had gezegd, zien we hier nu Maria in de tuin. Gehoorzaam op pad gaan richting de leerlingen. En waar Adam in die tuin in het begin gefaald was in zijn opdracht, die opdracht die hij van God gekregen had, om te zorgen voor de tuin, om die te gaan cultiveren, om die te gaan opbouwen, om er iets moois van te maken. Zien we hier en nu Jezus in de tuin, door gehoorzaamheid aan de Vader, starten met die nieuwe wereld. Die tuin aanleggen, cultiveren, doen bloeien, doen groeien, doen floreren. Vertrouwen hem. Seizoenen van snoeien zijn niet altijd makkelijk, zijn niet altijd comfortabel. Het is niet altijd wat we willen, maar het is altijd wat we nodig hebben. En hij weet wat we nodig hebben. Vertrouw hem, dat hij het weet wat voor jou de volgende stap is. Dit is een beeld dat zo diep gaat in de Bijbel en zo diep gaat in ons hart ook. De lente is begonnen. Alles bloeit en floreert en groeit en geurt weer. En wij mogen in die nieuwe tuin leven. En het mooie vind ik is dat een tuinman is geen proper beroep. God is geen God die ergens vanuit de hoogte dingen dirigeert. Nee, hij is naar hier gekomen, hij heeft zijn handen vuil gemaakt. Hier op aarde, in de aarde, in de grond. En Jezus is niet zomaar een conducteur die jouw ticketje knipt, zodat je kunt ontsnappen naar de hemel. Zijn plan is altijd om hier de aarde te gaan herstellen. Om hier zijn nieuwe wereld te bouwen. En op een dag komt hij ook naar hier. Dat is waarom hij bad in het Onze Vader. Laat uw koninkrijk komen waar, zoals op aarde, als ook in de hemel. Gods plan is hier op aarde. En hij start hier met de voorbereiding. Voor iets moois dat begonnen is. Voor iets prachtigs. In jou, in ons als kerk en over de hele wereld. Laat je beeld over hem groeien. Dat je Jezus herkent en dat je hem erkent. Hij wil jouw categorieën breken vandaag. Hij wil zoveel meer zijn dan jou gedaagd over hem. Laat jouw dorre grond terug vruchtbaar worden in hem. Hij wil van een woestijn een tuin, een oase maken. Je mag je bagage achterlaten, je mag het aan hem geven. Hoe verwilderd je ook denkt dat die tuin is, hij kan er iets mee bouwen. En laat je snoeien in gehoorzaamheid, in onderwerping aan hem. Ook al is het niet comfortabel, ook al is het pijnlijk. Hij is een goede God. Hij houdt van jou. Hij wil van jouw leven iets moois maken. Hij wil van onze kerk iets moois maken. Vertrouw op hem. Vertrouw in hem. Hij is de weg. Hij is het nieuw leven. Hij is de opstanding. Laten we samen bidden, kerk. God, ik dank u voor alles wat u gedaan heeft voor ons. Ik dank u voor die kracht die wij kunnen ervaren in uw opstanding. Vader, vergeef ons als we u te klein hebben gezien, als we u in een hok in hebben geduwd. Vader, u bent opgestaan en hoe bizar en ongelooflijk dat ook is. We geloven het, we declareren het. Niks is onmogelijk met u. Heer, u keert doorgronden om in oases. Vader, ik bid voor iedereen hier aanwezig. Die voelt, ervaart dat zijn hart dor is, droog is. Mensen die nood hebben aan u. Mensen wiens tuin verwilderd is. Vader, u weet over wie ik het heb, Heer. Heer, ik bid in dit moment dat ze u mogen ervaren, dat ze uw opstandingskracht mogen ervaren. Heer, wees bij hen. Heer, we bidden voor een nieuw leven, een nieuwe tuin, werk krachtig in hun en door hun. Heer, snoei ons waar nodig, om in gehoorzaamheid u volgen. Geef ons wat we nodig hebben, niet wat we willen. Heer, we eren u, we loven u. U bent de grote tuinman. De grote koning die heerst over alles. En uw koninkrijk is begonnen. Heer, ik bid voor mensen die vandaag een stap willen zetten richting u. Richting dat leven die dat nodig hebben. Die hongeren en dorsten naar u. Vader, ik bid nogmaals dat ze u ervaren. Heer, als we zelfs in aanbidding gaan, dat ze u mogen zien. Mogen herkennen, erkennen. Heer. Maak iets moois. Doe iets nieuws, Heer. Amen.